We vervolgen vandaag de viering die op Witte Donderdag al is gestart in deze kerk. Als een doorlopende viering naar Pasen toe. De teksten, die kunt u vinden in het boekje wat is uitgedeeld. Kunt u meelezen. En ook het bloemstuk is aangepast aan deze Goede Vrijdag. En de tekst die daarbij hoort. Bloemen gekleurd door het bloed dat vloeit. Anemone coronaria. Het goede gekroond. Laten we bidden. Eeuwige God. We komen samen in de stilte van deze avond. In het duister, in het donker van Goede Vrijdag. We weten, het is nacht. Maar het is een nacht waarin u waakt. U roept ons om stil te worden, om te waken met u, op weg naar bevrijding. We zullen horen van een volk dat vertrekt uit een land van onderdrukking, de nacht in, kwetsbaar, maar niet alleen. We zullen horen van uw zoon die zich overgeeft, die lijdt en sterft voor ons en voor velen. Leer ons deze nacht open te staan voor wat sterven moet in onszelf, in hoe wij leven en in wat geen toekomst heeft. En laat ons ervaren dat u niet slaapt, dat u nabij bent, zelfs nu, juist nu. Zegen deze tijd van waken, van luisteren, van loslaten en van hoop. Amen. We vervolgen de lezing uit Exodus. De weg, we zijn op weg naar bevrijding. En dit komt steeds dichterbij. Nadat ze gehaast zich klaar moesten maken, hebben we gisteravond gelezen, laat God zien dat hij erbij is. Hij waakt over hen. Daar gaan we nu naar luisteren.
Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. Ga onmiddellijk bij mijn volk weg, zei hij. U en alle Israëlieten. Ga de Heer maar vereren zoals u hebt gevraagd. Neem uw schapen, geiten en runderen mee zoals u gevraagd hebt. En verdwijn. Maar bid dan ook voor mij om zegen. De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan. Anders sterven we allemaal nog, zeiden ze. Toen pakten de Israëlieten hun baktroggen met daarin het nog ongedezende deeg, wikkelden die in de kleren en namen ze op de schouders. Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. En de Heer had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren. De Israëlieten trokken te voet van Ramses tot naar Sukkot. Hun aantal bedroeg ongeveer 600.000, vrouwen en kinderen niet meegerekend, terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudde schapen, geiten en runderen mee. Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen, bakten ze ongedecemde broden. Doordat ze uit Egypte waren weggejaagd, was er geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor ander proviant te zorgen. 430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de Heere in groepen geordend uit Egypte weg. Die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere van de Heer, elke generatie opnieuw.
volk van Israël staat op het punt weg te trekken uit Egypte. Ze zijn eindelijk vrij. Maar het is nog nacht. Het is donker, spannend en misschien ook wel beangstigend. Want weggaan uit wat je kent, zelfs als dat slavernij was, maakt je kwetsbaar. Je weet wat je achterlaat, maar nog niet wat er komt. En juist in die nacht, die duistere uren, gebeurt er iets bijzonders. God waakt. Niet het volk zelf, niet een leger, maar de Heer blijft wakker. Hij houdt de wacht. Hij zorgt ervoor dat zijn mensen veilig zijn, midden in de nacht van hun uittocht. Dat is geen gemakkelijke nacht, want bevrijding klinkt mooi, maar is niet zonder risico. Wie kiest voor vrijheid, laat ook iets achter. En komt soms in het donker te staan, zonder zekerheden. Maar deze nacht is geen gewone nacht. In het Hebreeuws heet het een nacht van waken. Niet een nacht van angst, maar een nacht waarin God zelf wakker blijft. Straks lezen we het passieverhaal van Johannes over een andere nacht. Over een andere uittocht en doortocht. Jezus wordt gekruisigd. Hij sterft. Hij verlaat de wereld zoals hij haar kende. En wij blijven achter met de pijnlijke vraag: waar is God? Als zijn eigen zoon sterft, waakt hij dan ook? En hoe zit dat met zoon en vader en die drie-eenheid? Het antwoord is niet simpel. En we hoeven vanavond het mysterie ook niet op te lossen. Maar misschien is dit een deel van dat grote geheim. God waakt niet door het lijden weg te nemen, maar door het met ons te dragen. Op Goede Vrijdag waakt hij door mee te gaan, tot in de diepste verlatenheid, tot in de dood. En tegelijk stelt Goede Vrijdag ons ook de vraag: waar moeten wij van sterven? Wat mogen wij achter ons laten, net als het volk bij de uittocht? Van het idee dat we alleen maar zijn wat we bezitten. Van de drang om te presteren. Van wrok, van oude pijn. Van een verdriet die leunt op wat, van een identiteit. Van verdriet, maar ook van een identiteit die leunt op wat anderen over ons zeggen. Maar de vraag gaat verder dan onszelf. Goede Vrijdag stelt ook een collectieve maatschappelijke vraag. Waar moet onze samenleving van sterven? Misschien wel aan het geloof dat we alles onder controle hebben. Aan maakbaarheid. Aan een economie die draait op genot, op uitputting. Aan een cultuur waarin het altijd maar meer moet zijn. Meer bezit, meer comfort, meer succes. Terwijl onder de oppervlakte iets broos is geworden. Iets doodloopt. Al willen we het zelf liever niet zien. Goede Vrijdag is dus niet alleen persoonlijk. Het is ook profetisch. Het stelt de vraag: heeft onze manier van leven werkelijk toekomst? Of houden we een systeem in stand dat ten diepste geen leven draagt? We hoeven die vragen niet te beantwoorden met snelle oplossingen. Maar we mogen ze ook niet uit de weg gaan. Want dit zijn vragen van leven en dood. Bevrijding begint in de nacht, in het donker. Het zijn geen simpele antwoorden. Maar het is een weg. Door de nacht heen. Niet zonder sterven, maar ook niet zonder hoop. En zo mogen we persoonlijk en samen op weg gaan. Op weg naar bevrijding. In de nacht. Maar niet alleen. Want de Heer waakt. Traditioneel leest de kerk op Goede Vrijdag de Johannespassie. Zo ook vanavond. En tussendoor, we hoorden het al klinken, de koraalmelodieën uit de Johannespassion van Johann Sebastian Bach. En laten we eerst bidden bij het kruis. Bij het kruis, barmhartige God, brengen we de pijn en gebrokenheid waardoor ons leven getekend is. Bij het kruis brengen we het lijden van de mensen van wie we houden. Alles wat zij in hun leven te dragen hebben. Bij het kruis brengen we de pijn en gebrokenheid van alle mensen dichtbij en ver. Uw mensenkinderen. Bij het kruis brengen we onze tekortschieten. Ons tekortschieten. Alles gedaan of nagelaten waarmee we leed berokkend hebben aan anderen. Bij het kruis brengen we het tekortschieten van de mensheid. Met alle vernuft niet in staat om geweld en vernietiging te keren. Bij het kruis brengen we onze schuld aan moeder aarde. Geschonden door onze inhaligheid, onachtzaamheid. Bij het kruis, God, laten we ons raken. Door uw onbegrijpelijke liefde. En bidden we dat we mogen groeien. In compassie. Amen. Tijdens de lezingen uit Johannes worden één voor één de 12 kaarsen gedoofd die we gisteren hebben aangestoken. 12 kaarsen, zoals er 12 stammen waren van Israël en ook discipelen waren in wie wij onszelf mogen herkennen. 12 discipelen die met Jezus de weg van Pasen wilden gaan. De één na de ander haakte af, allemaal. We lezen het evangelie. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei: ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, die mens, zei Pilatus.
Yeah.
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Jezus werd weggevoerd. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het mag hebben. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt: ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dit is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopte er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joodse leiders in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toe was gegaan, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en het graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.